Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 33 en zoals u ziet de versen 5 en 6. We doen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 48, het zesde vers. Ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ons bidden. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, u vergadert ons, brengt ons bijeen en wilt ons ontvangen in uw huis. U bent waar uw woord is, in ons midden. En we bidden van u, geef ons de kracht van uw Heilige Geest in spreken en luisteren, opdat wij uw woord mogen horen en verstaan en wil het indragen in ons hart. U kent ons allen, ouderen, jongeren, maar één ding hebben wij nodig, u recht te kennen. En gij hebt uzelf openbaard, te kennen gegeven in uw woord en wil de rijkdom daarvan aan ons meedelen. Wil ons ieder nabij zijn. En wil ons geven een gezegend uur samen rondom uw woord. Gedenk ook allen die met ons meeluisteren. En wil zijn met zieken en eenzamen. Wil sterken rouwdragenden, weduwen en wezen en weduwnaren. Wij bidden u, wil zijn in deze wijde wereld, waar zoveel gaande is, verschrikking. Terreur, moord, de een tegen de ander, het ene volk tegen het ander. En we bidden van u, wil uw gerechtigheid uitoefenen en het rijk van uw koninkrijk doen komen. En doe ons uitzien naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop uw gerechtigheid woont. Heer, we bidden van u, wil alom velen roepen om uw woord te horen en willen doen neerdalen in hun harten, opdat ze zich aan u gewennen en u volgen en van uw naam getuigen. Wil uw kerk in stand houden in het midden van ons volk, te midden van velen die zich van u vervreemden en van u vervreemd zijn. U staat niets in de weg, roep ze en breng ze. Zoals u uw volk bijeenroept uit noord en oost en zuid en west, opdat ze mogen komen en in de rijkdom van uw heil mogen delen. Hoor ons met al onze persoonlijke noden en zorgen en neem de dank aan voor alles waarmee u ons verrast en verblijdt. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Hartgenade. Amen. We vinden onze schriftlezing in het Oude Testament in de profetie van Jesaja. En wij beginnen te lezen in het 40e hoofdstuk bij vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan de emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. De dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en leegheid. Bij wie zou u God willen vergelijken? Welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vergadigen dat niet fankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u van het begin af niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven het omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn, die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die de vorsten maakt tot niets, de rechters van de aarde tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen tronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren. En een storm neemt ze weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? En wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft, die hun leger voltallig tevoorschijn brengt en ze alle bij naam beroept. Door zijn groot vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, o Jacob, en spreekt u, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. En dan overdenken we straks bijzonder de laatste verzen. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Voor we dit gedeelte, vooral die laatste versen, met elkaar gaan overdenken, zingen we uit Psalm 25 en daarvan de versen 2, 4 en 6. Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. Thank you. Gemeente, we hebben een geweldig hoofdstuk uit de profetie van Jesaja voor ons. Jesaja is heel diep onder de indruk van de majesteit van God. Er is bij hem godskennis van een zeldzame diepte. Want de God van Israël is met niets en met niemand te vergelijken. En zijn macht is onmetelijk. Zijn majesteit is aanbiddelijk. En zijn goedheid is oneindig. Wij moeten ons heel diep voor hem neerbuigen. Want hoe zouden we het wagen, het durven om ons met hem te vergelijken? De apostel Paulus, die valt Jesaja bij en zegt, wij zien nu slechts in een duistere spiegel, totdat wij God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen wij hem echt kennen. En dan zullen we de onmetelijke kracht van zijn werken zien. En nu moeten we ons tevreden houden met datgene wat hij van zichzelf aan ons openbaart. We vragen, waarom spreekt Jesaja over de macht en over de wijsheid van God? Hij wil ons leren kennis te hebben van onszelf. En dat wij zullen erkennen dat wij niet meer zijn dan rook. Een druppel aan de emmer of een stofje aan de weegschaal. En dat we alles wat we hebben te danken hebben aan die God die ons leven draagt, die de hele wereld in stand houdt, want als hij maar één ogenblik daarmee zou ophouden, dan viel alles in elkaar. Jesaja laat ons iets zien van die onbegrensde wijsheid van God. En die is voor ons niet te doorgronden. En als wij onze mond open doen, dan moeten wij hem groot maken en prijzen. Want hoe groot en hoe heerlijk zijn al zijn werken. En dan komen wij op onze plaats en dan wordt ook ons hart verruimd. En dan leren wij God kennen. Hem kennen in zijn heilswelbehagen en in zijn ontferming. Want als een getrouwe hemelse vader voorziet hij ons in alles wat ons nodig is, tot ons tijdelijk en tot ons eeuwige leven. Zo wordt God verheerlijkt, groot gemaakt, te midden van ons, zoals het behoort. Zoals hem alleen alle eer en glorie toekomt. En dan leren we zijn beloften en zijn gaven te ontvangen als een onverdiend goed. En die mogen we toepassen in onze omstandigheden. Dan worden we gesterkt, bemoedigd, al voortgaande onder zijn hoede, waarin wij wel zijn geborgen. Maar hij zegt tegen ons, wie denkt u wel dat ik ben? En hij zegt tegen zijn volk Israël, en hij zegt eigenlijk arme mensen, wat denken jullie? Kijk nou eens naar die beelden van de heidenvolken. Hebben die afgoden ogen om te zien? Hebben ze oren om te horen? Hebben ze een mond om te spreken? Zij vervalsen mijn majesteit. En zij die zulke stomme afgoden maken, zullen aan die gelijk worden. En dan neemt Jesaja ons onder handen. Want wij vandaag die geen afgoden maken van hout en steen, we hebben wel afgoden. En u zegt, welke dan? Dan moeten we zeggen, wat hebben wij, en dat komt geen mens onderuit, wat hebben wij in verbeelding van onszelf. Dat is onze hoogmoed. Of zoals Vondel zei, dat is onze staatszucht. Wat durven wij ons te verbeelden? Er is geen afgod van hout of steen die wij hebben, maar het is die dwaze verbeelding in onszelf en de hoogmoed van ons eigen hart, waarmee wij het zelfs wagen om God te minachten en hem te beoordelen en naar onze maat af te meten. Jesaja, die onderwijst ons in de ware kennis van God. En wanneer door deze profeet zo over God gesproken wordt en door hem God wordt grootgemaakt en waar dit ons hart raakt, dan komen wij in verwondering en dan komen wij in verrukking over de rechtvaardigheid, over de wijsheid, over de goedheid, over de barmhartigheid, over alle deugden van God. En ten diepste, God is liefde. De kortste tekst in de Bijbel. God is liefde. En dan worden wij op die steenrots gefundeerd en bekleed met een onoverwinnelijke standvastigheid. Want God laat nooit varen het werk van zijn handen. Hij is altijd nabij hen die hem aanroepen. En hij haast zich om hen te hulp te komen. Hij is die ons kracht geeft. En zo worden wij door Jesaja onderwezen om onze hoop en verwachting op God te stellen. En zo verkondigt hij ons dat wij een God in de hemel hebben, die zijn kracht en zijn hulp ontplooit om ons te helpen wanneer wij dreigen te vallen. Want hij is altijd tot hulp bereid en geen enkele moeilijkheid staat hem in de weg om ons op te richten, om ons te ondersteunen, om ons te helpen. En dat doet hij in zijn providentie. Dat is zijn voorzienigheid. Dat is zijn vaderlijke goedheid en zorg. En daarmee omringt hij ons. Van dag tot dag, van uur tot uur. Zo leert Jesaja ons Gods kennis. En dat is geen theoretische kennis. Dat is een uiterst praktische kennis van God. En het is van groot belang dat deze levende kennis van God wordt overgedragen. Van geslacht tot geslacht. En dat wil zeggen vandaag in onze gezinnen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Corrie de Boom. Heel bekend, denk ik. Die vertelde over haar jeugd in Haarlem. En hoe haar vader de kinderen leerde bidden. En hij zei dan, Gods beschermende armen staan altijd om je heen. En die ten Booms waren mensen van ora en labora, bid en werk. En haar broer Willem ten Boom, die schreef een proefschrift, je zou zeggen een geleerd werk. En dat was in 1928. En dat was 5 jaar voordat Hitler aan de macht kwam in Duitsland. En hij schreef in dat proefschrift onder andere over het gevaar van het opkomende antisemitisme. De jodenhaat. En hij waarschuwde toen al voor de nazi's. Van wie hij de meest verschrikkelijke pogroms verwachtte. En je begrijpt niet als je dat leest, dat zulke signalen niet zijn opgemerkt. En voor zover ze opgemerkt zijn, niet ter harte genomen zijn. 6 miljoen Joden zijn omgebracht. De Holocaust. Dachau. En de Jodenhaat steekt vandaar weer opnieuw de kop op. Bid en werk. En dat betekent voor alle in deze wereld, en dat zijn Joden en Christenen, die gevaar lopen om vervolgd te worden. Bid en werk. En dan zeg ik, wat we meekrijgen in ons gezin waarin we opgroeien, dat is van onschatbare waarde. Dat kan geen kerk, dat kan geen school verbeteren. Want nu, om recht te verstaan, luisteren we verder naar de profeet Jesaja, die ons Gods kennis wil bijbrengen. En dan zijn er twee woorden, vooral aan het slot, die heel belangrijk zijn. Twee woorden, moe en mat, waarmee Jesaja de toestand aanduidt van dat Joodse volk in de ballingschap, in Babel. En daar klagen ze en daar zuchten ze. En hun energie stroomt weg. Ze kunnen er niet meer tegenop. En de oorzaak daarvan ligt bij hunzelf. Er is onder het volk een groot gebrek aan kennis van God. En aan geloofsvertrouwen. Is dat dan niet door de vaderen doorgegeven aan de kinderen? Ze zijn hun God kwijt. Ze geloven niet meer in hem. En ze geloven niet meer in de belofte van de toekomst. Van de Messias. Van de terugkeer naar het land van de vaderen. En we hebben gelezen die klacht uit Babel. Die Jesaja laat horen. Ze zuchten, mijn weg gaat, is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En dan komt de profeet Jesaja in het geweer. En dan zegt hij, waarom zegt u dat? En dan noemt hij ze Jacob, Israël, in Babel. Uw God, dat is toch de God van Israël? De God van Abraham en van Isaac en van Jacob? Hij heeft toch zijn heilige beloften gegeven aan uw vaderen? Welke belofte? Dat u zijn volk bent. Dat u zijn erfenis bent. Dat hij in te midden van u zijn woning heeft gemaakt. En dat hij altijd in uw midden present tegenwoordig wil zijn. En dat alles omdat hij aan u deze bijzondere genade gegeven heeft. Dit voorrecht dat uit u, de zaligmaker, zal voortkomen. U bent toch Jacob? U bent toch Israël? En dan zegt de apostel in de Hebreeënbrief, ja waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles zijn broederen gelijk moest worden. En dat is de gang van de gezalfde, door het Oude Testament, tot zijn openbaring in het Nieuwe. We weten vandaag dat hij gekomen is, als kinderen van het Nieuwe Verbond. En dat hij met ons in gemeenschap is getreden. Hij, de enige geboren zoon van de God van Israël, lang verwacht. Hij is tegenwoordig. Onze zaligmaker en heiland, present. En hoe? Waar zijn woord wordt verkondigd. Daar is hij in het gewaad van zijn woord, in ons midden. En al was deze belofte in de tijd van Jesaja en voor dat volk in Babel nog in de schaduwen, in de verwachting, dus in het vooruitzicht gesteld. Niettemin is er voor hen geen verontschuldiging om zo in twijfel te verkeren over hun God, over zijn providentie, over zijn almacht en barmhartigheid, om zich over zijn volk te ontfermen. Het is u toch bekend, zegt Jesaja, dat uw God de eeuwige God is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En al kunt u zijn verstand niet doorgronden, hij is er. En hij is een waarmaker van zijn woord en van zijn belofte. En wij, kinderen van het nieuwe verbond, wij verkeren toch ook onder zijn woord, vanmorgen, vanmiddag. En wij behoren toch tot degene die zijn stem horen. En we weten toch dat onze Heer Jezus Christus ons onder zijn hoede neemt, dat hij een herder is. En hij wil dat wij zijn stem herkennen en dat we tot hem mogen komen. Zo immers trekt hij ons tot zich in zijn oneindige goedheid. Zullen we dan onze oren sluiten, dichtstoppen door onze dwaasheid en onze boosaardigheid? Weet gij niet, zegt Jesaja, dat de eeuwige God niet moe en niet mat wordt. Hij is de schepper van de einden der aarde. Hij heeft zeggingschap over alles en alle. Over de sterrenwereld, over het grote heelal. De sterrenpracht voor ons ontelbaar. Jesaja zegt, God telt ze allemaal bij namen. En omdat hij groot van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Zijn goddelijke kracht neemt nooit en te nimmer een eind. En zijn arm is niet ingekort. Hij laat niet af ons wel te doen, elke dag. Zijn royaliteit is nooit uitgeput. Zijn kracht vermindert niet. Hij wordt niet moe, nog mat. Wij wel. En we zouden haast zeggen, dat is het ergste van alles in ons leven. Als ons leven zonder God is, dan worden we moe en mat. Ja, lichamelijk, zegt u. Maar vooral geestelijk raken we dan aan ons eind. Want er gebeuren tal van erge en verschrikkelijke dingen in de wereld. En soms ook in ons eigen leven. Dat overkomt ons. Dat overvalt ons. En tegelijk moeten wij zeggen, maar wij, wat hebben wij op onze kerfstok? Wij doen ook erge dingen. Dingen uit boosaardigheid. Liefdeloosheid, want dat haast in ons hart, tegenover God en tegenover de naaste. Terwijl de liefde de meeste is, de vervulling van de wet, de hoofdsom van de wet. En daarom is liefdeloosheid de ergste zonde. Dat is schuld, ontzettend, ontoereikend in de mens. En dat is die diepte van onmacht dan en van onwil. En die weerstand in ons hart en die afgrond van ongehoorzaamheid en van opstandigheid. Voor zover we iets van God willen weten, dan ballen we onze vuist. Want zonder God leven, dat is ten diepste jezelf zoeken. En jezelf behagen. En vroeg of laat zullen we daaraan bezwijken. Dat houden we niet vol. We zijn er niet tegen opgewassen, er niet tegen bestand. Wij worden zo gauw moe en mat. En dan vragen we ons af, is het toch eigenlijk niet allemaal te vergeefs? Is het toch allemaal niet ijdel geweest? Jesaja zegt, dat is merkwaardig, dat dit met name jonge mensen overkomt. En wij zouden vandaag denken, maar dat kwam vroeger toch niet voor. Dat was toen toch niet het geval. Want wij denken dat dat vandaag aan de dag vooral voor onze jonge mensen geldt. Die al zo jong van het leven genieten. En dan al zo jong vroeg en oud worden. Want hoe vroeger je aan het leven begint te plukken, dan ben je ook vroeg oud. En nu blijkt het zo dat 2500 jaar terug, toen Jesaja leefde, toen is dat ook zo geweest. Jongelingen, moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Van hen zouden we dat niet verwachten, want jonge mensen zijn immers degene die een onbeperkte voorraad van energie hebben, zou je denken. Maar daar ligt de kern van de zaak. Jonge mensen, ze worden aangeduid als mensen die voor zichzelf leven. Alles naar zichzelf toe halen. Die menen van zichzelf uit, van hun eigen kracht, dat ze wel met het leven in het reine komen. Maar het moet beslist op een teleurstelling uitlopen. Op een vergissing. De mens is niet in zichzelf, in eigen kracht, opgewassen tegen de dingen die hem overkomen. En een mens komt ook niet klaar met zijn levensschuld. Daar gaat ieder mens, daar gaat ook een jong mens aan te gronden. Zonder God vaart niemand wel. Nu kun je dat wel tegen jonge mensen zeggen. Ouderen denken wel eens dat je jonge mensen van alles moet zeggen. En ze vooral overal voor je moet waarschuwen. Want ouders die willen het liefst hun kinderen overal voor bewaren. Maar dat gaat niet. Jonge mensen moeten het zelf ervaren. Ondervinding is de beste leermeester. En tegenover jonge mensen, die denken in hun overmoed dat ze alles wel even kunnen, in ieder geval beter dan de ouderen. Ze denken dat ze daar God niet voor nodig hebben. En tegenover zulke mensen stelt Jesaja in deze tekst diegenen die de Heere verwachten. Daar hebt u de kern van de tekst. En dat verwachten, dat is niet een kwestie van generatieverschil. Alsof alleen jonge mensen in eigen kracht leven en ouderen de Heere zouden verwachten. Soms zou je zeggen, was het nou waar? Want als je niet jong leert, als je jong bent om God te zoeken, dan zul je dat in je oude en kwade dagen maar heel moeilijk aan toekomen. En veel mensen zetten dan hun weerstand tegen God tot hun dood toe door. Ze willen niet gebroken worden. En ze weigeren van genade te leven. En ze willen niets weten van de liefde van God in Christus Jezus. En dan, op de duur, trekt alles zich voor ze dicht. En de dood staat voor de deur. Het leed en de zonde. Een leven zonder verwachting, zonder uitzicht. En aan de andere kant is daar die werkelijke levensvernieuwing. En dat is degene die de Heere verwachten. En dat gaat met een ontdekking gepaard. Want als ik met mijn leven blijf doorlopen, zoals nu, en aan God en aan zijn woord voorbij loop, of het alleen maar aanhoor, dan loop ik muurvast met mijn leven. Ik kan alleen leven, prachtig leven, in de verwachting die de Heere verwachten. Want wij kunnen niet echt waarachtig leven zonder God. En hij nodigt ons uit om hem te leren kennen. Vroeg. En dat doet hij ook vandaag. En dat is bijbelse godskennis. Praktische godskennis. De levende God zelf kent geen vermoeidheid, geen zweem ervan. En hij is niet zoals de filosofen denken, dat eeuwige storeloze zijn. Hij is actief. Je zou haast zeggen, hij is militant. Hij is bezig met mens en wereld. Hij schept en regeert de geschiedenis. En hij wordt nooit moe. Hij wordt nooit mat. Hij is opgewassen tegen al die machten van het kwaad. Ook al denken ze dat ze de gang wel kunnen gaan, want God is toch ver weg. Maar reken erop dat hij ze pakt. Ze ontgaan hem niet. Onze God is opgewassen tegen alle kwade machten in de wereld. Van zonde, duivel en dood. In ons eigen leven en in dat grote wereldleven. Die de Heere verwachten, dan komt er verwachting in ons hart. Wanneer we hem kennen, geloven en vertrouwen. Dat geeft uitzicht. Wij verwachten iets. Niet van dit leven om eruit te plukken, maar voor het leven. Zowel het tijdelijke als het eeuwige. En dan bezwijken we niet in vertwijfeling. Al was alles vergeefs en ijdel. Maar we houden het daarvoor dat alles wat bestaat een bestemming heeft. En dat God ook ons geschapen heeft. En dat hij ook voor ons een bestemming heeft. In ieder geval om zijn beeld te weerspiegelen. Waarin wij bestemd zijn voor de heerlijkheid van God. En dan zeggen we, en die twee horen bij elkaar. De Heere God en de verwachting. Dat hoort bij elkaar. En dat is ook heel typisch van de grondtekst van het Hebreeuws. We noemen dat het Hebreeuwse parallelisme. En dat wil zeggen dat in de tweede helft van zo'n tekst wordt met andere woorden precies hetzelfde gezegd als wat in de eerste helft gezegd wordt. En dat wil zeggen, dat hoort bij elkaar. De Heere God en onze verwachting. Dat is niet zonder elkaar te denken. En als er waarachtige Bijbelse kennis is van God, dan is er verwachting. En in wezen, er is geen echte verwachting voor de toekomst van deze wereld, van onszelf, dan alleen in de Bijbelse kennis van God. En deze verwachting geeft kracht, een wonderbaarlijke, een onoverwinnelijke kracht. Zij die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En hoe de weg ook gaat, door welk struikgewas, over welke hoogte, door welke diepte we ook heen moeten. Elk ogenblik rijst die belofte voor ons op. De realiteit van de heerlijkheid van God over alles wat er bestaat. En we kunnen weer verder. En we gaan weer verder. Zij die de Heere verwachten. En dan is er nog zo'n paralleliteit in deze tekst. En dat is de arend en de loper. Arend, die geweldige vleugels uitspreiden en opvaren. En dat is iets machtigs. Dat is iets bevrijdends. En dat wil zeggen, die Gods kennis brengt ons in de hele hoge berglucht. Waar we altijd de zon zien schijnen, ook boven de meest donkere wolken. En daarom zullen ze ook lopen en niet moe worden en wandelen en niet mat worden. We zien, het komt alles aan op de Bijbelse kennis van God. En dan, welke God? God zo in het vaag en het algemeen, ik geloof wel dat er iets is. Nou ja, dat is niet genoeg. Wij moeten deze God kennen. Onze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van de openbaring en van het heil. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God van het oude en van het nieuwe verbond. Onze God. En we moeten hem als onze God kennen. En vroeger, dat is een ouderwetse uitdrukking, die oude vaders spraken dan over dat mijnen van het geloof. Je mag het je toe-eigenen. Mijn God. En God zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. En dat hebben we telkens opnieuw nodig. En dat schept verwachting in ons hart. Nee, die God in het algemeen, die God van de Bijbelse religies en van de filosofie, die doet dat niet. Dat is ook geen God, dat is een afgod. Een verbeelding of zeg maar een domme kracht. En die afgod doet dat moede hart tot berusting komen. Dat is filosofische, stoïcijnse wijsheid. Berusting. En dan leggen we ons hoofd en ons hart maar neer in de stroom van het onvermijdelijke wat over je komt. Het gebeuren dat nou eenmaal gebeurt. Met het lot en met de schuld weten we geen raad. Berusting. Maar zulke berusting is geen Bijbels woord. Een heidens woord. God, onze Heere God, schept verwachting. En dat wil zeggen, hij richt ons op. En hij maakt ons elke dag bereid om opnieuw de loopbaan te lopen die hij voor ons uitgestippeld heeft. En te wandelen over zijn wegen. En allereerst en allermeest hopen we dat de jeugd in ons midden dat geheim zal ontdekken. En het telkens zal ervaren hoe rijk het leven met God is. En hoe leeg het leven is zonder God. Hoe rijk. Wat een perspectief dat biedt. En in die verwachting levend, mogen we telkens weer tot hem vluchten. Om troost te vinden, hulp, vergeving, om moed en kracht om verder te kunnen gaan. Verwachting. En wees ervan overtuigd dat onze God dat geven wil, die de Heere verwachten. Want wie in die verwachting leeft, die wordt nooit beschaamd. En dan, die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren. Kijk, daar gaan die arenden. Een bijzonder beeldgebruik van Jesaja. En we moeten dat ook verbinden. Dat is weer die parallelie van het Hebreeuws. Met dat lopen en niet moe worden. En dat wandelen en niet mat worden. Een arend die vliegt. En een loper, een renner. Ze worden ons voorgehouden in deze beeldspraak. En daarom moeten we ze ook even vergelijken. Een arend. De koning van de vogels. Daarboven, hoog, op een rots, heeft hij zijn nest. En hij speurt in de diepte met een hele scherpe oog. Hij heeft geen verrekijker nodig. En opeens schiet hij naar beneden, vertrouwend tot de kracht van zijn vleugels. En met diezelfde kracht stuwt hij zich weer omhoog. Een arend. Hij komt boven alle moeite en boven alle ellende uit. Hij behoeft niet vleugellam te blijven zitten. Kijk, hij vaart op, boven alles uit. En wie kan dat? Wie kan zo opvaren? Zij die de Heere verwachten. En dan zegt de Bijbel, hun jeugd wordt vernieuwd als van een arend. Kijk maar in Psalm 103. Als een arend, zo sterk. En hun vliegen, hun vlucht, is een vlucht van het geloof. Die de Heer verwachten, die gaan hem tegemoet. En dan die loper, die renner. Die loopt om de prijs. Om de krans, bij die paal, bij die finish, daar hangt hij. Om die in ontvangst te nemen. En wat heeft zo'n loper een energie? Wat zit de kracht in zijn voeten, in de benen, in de spieren? En die loper maakt haast. Hij gaat voort. Want dat doel wenkt die krans. Onze God is nooit moe en mat. Hij laat nooit af. En die de Heere verwachten, die mogen in zijn kracht delen. En zo'n loper in de loopbaan van God, die hoeft niet om te kijken of een ander hem inhaalt. Die hoeft ook niet te letten op leven en beren op de weg. Die houdt dat doel in het oog. En daarom loopt hij door, zonder moe of mat te worden. Dat is de kracht die God verleent. Allen die hem verwachten. En dat is ook deze loop. Net als die vlucht van de arend, is deze loop van de renner de gang van het geloof. Want die de Heere verwachten, die gaan hem tegemoet. De loper en de arend. Ziet u ze gaan? Ze gaan van kracht tot kracht. Ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. En ze mogen volgen in de gang van de grote voorganger en de voleinder van ons geloof. Hebreeën 12. Die heeft gezegd en die heeft waargemaakt. Ik moet heden en morgen reizen. En op de derde dag word ik voleindigd. Dat heeft Christus Jezus voor ons gedaan. En wij mogen in de vrucht van zijn werk delen. Geloofd zij God. Amen. We gaan zingen Psalm 130. De verse: ik blijf de Heer verwachten. Hoopt op de Heer, gij vromen. Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons als onze gastheer wilde ontvangen in uw huis. En ons levende kennis van u wilt meedelen. En we bidden van u, geef dat we het mogen vasthouden. En wil de vorst van de duisternis van ons afweren. Die er altijd op aard is om dat goede zaad weg te pikken. Maar laat uw woord ons hart innemen. Met dank en met eer en met lof aan u. Die zo oneindig groot en goed bent. Dat u de hand naar ons uitstrekt. En ons in alle nood en dood wil uithelpen. En dat u ons verwachting geeft, uitzicht, niet maar voor één dag, maar voor alle dagen. Tot op de morgen van de eeuwige dag. U wordt nooit moede en mat. Het ontbreekt u nooit aan kracht. En we bidden van u, wil alle die uw hulp nodig hebben, ook met de daad te hulp komen. Geef het ons waar wij het nodig hebben. Doe het aan alle die we kennen die het nodig hebben. En schenk het in uw grote en in uw eeuwige goedheid aan zoveel in deze wereld die in ellende en misère zijn. Wil uw koninkrijk doen komen met zijn gerechtigheid. En laat alle machthebbers weten dat ze geen macht hebben dan aan u ontleend. Waarover zij zich tegenover u zullen antwoorden. Heere, ga met ons. Geef ons uw woord mee. Op onze leeftocht, ook door deze levensweek. Sterk ons ieder in onze roeping waar u ons roept en stelt. En geef dat het aan ons te merken mag zijn, dat we u verwachten en dat we die onoverwinnelijke kracht van u ontvangen als van een arend en als die loper in uw loopbaan. Heere, geef het ouderen en jongeren en doe het in uw grote goedheid. Hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. In de naam van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 10. Gelooft zijn God met diepst ontzag. gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.